Filippenzen, hoofdstuk 2, waar ik lees vanaf vers 14. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worden, over de offeranden en bediening uws geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijd gij u ook en verblijd ook uw lieden met mij. En ik hoop in de Heer Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed mogen zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Want ze zoeken alle het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. En gij weet zijn beproeving, dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. Ik hoop dan wel deze van stonden aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Doch ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf haast tot u komen zal. Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafroditus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, en uw afgezonden en bedienaar mijner nooddruft, terwijl hij zeer begeerig was naar u allen en zeer beangst was, omdat gij gehoord had dat hij krank was. En hij is ook krank geweest tot nabij de dood, maar God heeft zich zijner ontfermd, en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, opdat gij hem ziende wederom u zult verblijden, en ik te min zal droevig zijn. Ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap en houd de zulke in waarde. Want om het werk van Christus was hij tot nabij de dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uw bediening aan mij vervullen zal. Tot zover. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, schreef de apostel in vers 14, waarbij alle dingen uiteraard teruggrijpt op vers 13, waar staat, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen, en dat wat hij in ons bewerkt, in ieder geval wat betreft het willen, zouden wij inderdaad doen zonder murmureren en zonder tegenspraak, want daar komt het in de praktijk op neer, zo is het vertaald. Maar eigenlijk zonder overleggingen, eigenlijk zonder valse overleggingen is het idee van het woord. Men zou het gewoon doen. Opdat gij, vers 15, dat doende, opdat gij mocht onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Want dat is het idee, wij als gelovigen zouden onberispelijk en oprecht zijn. Onberispelijk, onstraffelijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zoals het elders gezegd wordt. We hebben dat, dacht ik, vorige keer aangehaald. Dus kijk dan even rond. Ik dacht van wel, uit Efeze 5 enzovoort. Hè. Het is de Heer die ons zou reinigen en onberispelijk voor zich zou stellen. Maar dat gebeurde inderdaad langs deze wijze. Dat wil zeggen, via het bad des waters, namelijk door het woord. Maar dat woord zou in ons deze praktische uitwerking hebben die hier beschreven staat in vers 12, 13 en 14 enzovoorts. Want dat is de bedoeling van het tegenwoordige werk van Christus aan ons en in ons. Hij reinigt ons door het woord, door het bad des waters, door het woord. Dan wel door zijn bloed, door zijn leven. En de bedoeling daarvan is dat wij gereinigd zijnde inderdaad de levende God zouden dienen. Ik ben meteen nu weer dus in Hebreeën. Zoals het hoort, Hebreeën 9, vers 14 in dit geval. Hij zou onze gewetens reinigen van dode werken, niet opdat het zo leuk is voor ons, maar opdat wij in die situatie in staat zouden zijn om de levende God te dienen. En het onberispelijk en oprecht en onstraffelijk zijn is niet maar een theoretische aan gelegenheid of eventueel theoretische vaststelling van een feit. Maar het gaat inderdaad om een praktische aangelegenheid waarbij wij ook in de praktijk van ons leven niet alleen in hem geloven, maar ook voor hem zouden lijden, dan wel leidzaam zouden zijn. Zoals het aan het eind van hoofdstuk 1 stond en nog steeds staat, uiteraard. Vervolgens, wij zouden als kinderen Gods leven, staat er, onstraffelijk, te midden van een krom en verdraaid geslacht. Let op oprecht, wij zouden oprecht zijn tegenover een krom en verdraaid geslacht. In een wereld waar alles krom is, zouden wij recht zijn. Ik moet in dat geval altijd denken aan Hebreeën 12... Waar staat de Hebreeën? Hebreeën, deed niet meer opzet. Hebreeën 12, waar staat in vers. Ach, laat ik vers 11 ook maar meelezen. We hadden het toch even over die leidzaamheid. Hier worden daar andere termen voor gebruikt. Hier heet het kastijding. Want het gaat inderdaad onder alle omstandigheden om opvoeding. Wij als kinderen Gods, te midden van een krom en verdraaid geslacht, worden immers opgevoed tot zoonschap. En daarover staat in Hebreeën 12 vers 11... en alle kastijding, als die aanwezig is, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degenen die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maakt rechte paden voor uw voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Dan heb je rechte paden, een rechte weg, een rechte loopbaan. We hadden trouwens ook ooit ergens een straat genaamd De Rechte. Dat is ook altijd wel aardig. Er is wat misverstand over die straat, heb ik begrepen. Maar het is gewoon het Nieuwe Verbond. Dat is recht, namelijk waarheid en recht. En ik blijf van mening, maar ik denk dat de schrift dat ook leert, dat het het beste is om inderdaad principieel als kinderen Gods door het leven te gaan en dus een rechte weg te bewandelen. Op de lange termijn is dat absoluut het eenvoudigste. Niet dat het eenvoudig is of makkelijk is, maar alles bij elkaar is het toch het simpelste enzovoorts. Ik zeg altijd maar zo, als wij als kinderen Gods hier leven op aarde, krijgen we sowieso problemen omdat we leven in een wereld die beheerst wordt door de duisternis. En ik denk altijd maar, als je dan toch oneenigheid hebt met zo ongeveer iedereen, dan moet je er vooral voor zorgen dat je in de eerste plaats geen oneenigheid hebt met jezelf. Dus je moet eerlijk blijven tegenover jezelf. En, maar misschien had ik natuurlijk eerder moeten zeggen, je moet zorgen dat je altijd recht staat tegenover de Heer. Naar eer en geweten. En als dat zo is, dan heb je niet de garantie dat je dan verder in het leven geen problemen hebt. Ik geef je de garantie dat je die toch hebt. Dus dat is geen argument om dan maar water bij de wijn te doen, of het niet zo nauw of niet zo principieel te nemen. Maakt niks uit, de problemen krijg je toch. En daarom zou je gewoon de rechte weg moeten bewandelen, de loopbaan lopen die ons is voorgesteld, individueel, een loopbaan die wij als goed is leren kennen door de verandering van ons denken, door de vernieuwing van ons denken, want daardoor zouden wij proeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zou zijn voor ons persoonlijk leven. En ik dacht dat we daar vorige keer over gesproken hadden. Maar inderdaad, oprecht, te midden van een wereld waarin inderdaad alles krom is. Daar kunnen we gemakkelijk een hele avond over praten, over wat er allemaal krom is in de wereld. Maar ik heb dus nagevraagd aan de prediker en die zei, wat krom is kun je toch niet recht maken. En daarna heb ik een andere profeet nagevraagd, die zeiden, wat krom is, kan alleen door de Heer recht gemaakt worden en zal het ook ooit doen. Maar dat betekent tegelijkertijd dat dat in ieder geval niet onze opdracht of verantwoordelijkheid is. Wij zouden zelf oprecht zijn en wij zullen dan inderdaad tot de conclusie komen dat wij leven te midden van een krom en verdraaid geslacht. Ik heb wel eens de indruk dat er christenen zijn die zich dat helemaal niet bewust zijn. Dat ze leven te midden van een krom en verdraaid geslacht. Te vrezen valt dat zij zelf tamelijk krom en verdraaid leven. En daar valt het verschil uiteraard niet op. Ik denk dat het zo zit. Of moet ik een ander voorbeeld geven? Naarmate wij... naarmate hij met zijn licht van het evangelie de heerlijkheid van Christus in onze harten schijnt, en naarmate wij in dat licht wandelen, zullen wij ontdekken dat de wereld in duisternis is. Maar als wij dat licht niet kennen, of niet gebruiken, of daar niet uit leven, zal het ons helemaal niet opvallen. Wij zijn aan die duisternis gewend. We hebben er dan zelf ook, althans in zekere zin en tot op zekere hoogte voor gekozen. Dan valt dat verschil niet zo erg op. Maar de bedoeling is dat we in het licht zouden wandelen, om het ene beeld te gebruiken, en dan stellen we vast dat de wereld in duisternis is, in onwetendheid verkeerd. En de andere kant, wij zouden oprecht zijn en een rechte paden maken voor onze voeten. En dan zal blijken dat inderdaad in de wereld alles krom en verdraaid is. Maar zo is het nou eenmaal. Die twee beelden van krom en verdraaid enerzijds en die duisternis aan de andere kant vinden we hier ook in ditzelfde vers. Want er staat, wij zouden onstraffelijk zijn in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. En daar worden dus inderdaad twee vergelijkingen tegelijkertijd gebruikt. Wij zouden licht zijn in een duistere wereld. Er is inderdaad wat misverstand over dit soort uitspraken. Over wij zijn lichten der wereld. In mijn Bijbel staat er trouwens meteen een verwijzing onder naar Matthäus 5. Want daar zegt de Heer tot zijn discipelen, gij zijt het zout der aarde. En vervolgens, gij zijt het licht der wereld. En we hebben wellicht de neiging om te zeggen, ja, dat gaat over de discipelen, dat heeft van doen met de roeping van Israël enzovoort. Dat kan je makkelijk bewijzen trouwens, omdat de Bijbel er geen twijfel over laat bestaan, dat als ooit nog eens een keer het evangelie gepredikt zal worden aan alle volken met als doel en resultaat de openbaring van het koninkrijk van Christus, dan is het inderdaad Israël dat zal fungeren als dat licht in een duistere wereld. Het hangt samen met de priesterlijke functie waartoe dat volk nou eenmaal oorspronkelijk ook geroepen is. Maar daar staat tegenover dat hoewel het zo dit aan te tonen valt, ik probeer het nou niet, maar ik zeg gewoon, ik geloof dat het kan. Maar hoewel dat aan te tonen valt, valt net zo goed aan te tonen dat in onze tegenwoordige tijd niet Israël, en in ieder geval niet het Joodse volk, deze priesterlijke verantwoordelijkheid heeft, maar wel degelijk de gemeente. En voor zover er licht in de wereld is, zijn wij dat. We hebben soms de neiging, u misschien niet hoor, ik zeg dan bedoel ik mezelf en nog iemand misschien, maar. Hè? Maar we hebben soms de neiging om te zeggen, nou ja, waar het gaat om de prediking van het evangelie enzovoort, ja, dat is de roeping van Israël. Ja, in de toekomst. En in onze dagen dan? Of zou het evangelie niet gepredikt moeten worden? Het enige verschil is dat wij in onze dagen weten dat het niet zal leiden en ook niet zou leiden tot de bekering van de wereld en daarmee de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat wacht op zijn wederkomst. Dat is waar. Maar begrijp je me goed, toen in oudtestamentische tijd Israël geroepen was tot koninklijk en priesterlijk volk, en toen aan hen dus de woorden Gods waren toebetrouwd, hadden zij wel degelijk de verantwoordelijkheid om dat woord Gods bekend te maken aan de heidenen. Maar in die dagen kon men dus ook gewoon weten dat in die dagen dat beloofde koninkrijk nooit zou kunnen tot stand komen, omdat het moest wachten uiteraard op de komst van de Messias. Ja, dat is in onze dagen ook zo. Alleen wij noemen het dan de wederkomst. Dat blijft hetzelfde verhaal. Ik heb totaal geen bezwaar tegen de prediking van het evangelie aan wie dan ook en waar dan ook in de wereld. Behalve als wij erbij zouden denken dat het noodzakelijk is om de wereld te bekeren. Want anders kan de Heer niet terugkomen, zoals soms beweerd wordt. Dan zeg ik, dan zit je verkeerd. Dan ben je in een verkeerde bedeling terechtgekomen. Dan kan je zo naar de Jehovah's getuigen. Want die denken dat ook. We zitten dichter bij de Bijbel dan, denk ik wel eens, dan anderen die zoiets redeneren. Maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Waar het maar om gaat, is dat inderdaad de gemeente in onze dagen, en dus de vereenvoudigde versie die ik u nu vertel, maar anders wordt het zo ingewikkeld, maar dat de gemeente in onze dagen in de praktijk deze priesterlijke verantwoordelijkheid heeft van priesterlijk volk te midden van de volkeren hier op aarde. En voor zover het dus op aarde licht is, zou het schijnen vanuit de gemeente in elk geval. In het algemeen door heel de gemeente. En meer in het bijzonder valt er in de gemeente onderscheid te maken, omdat God nou eenmaal aan de gemeente gegeven heeft sommigen tot meer specifieke ambten, zal ik maar zeggen, uit Efeze 4, zonder daar wat uitgebreider op in te gaan. Maar het is inderdaad de verantwoordelijkheid van de gemeente om dat licht te laten schijnen. Ja, waar het al licht is? Nee, waar duister is dus. En dus in de wereld, waar zou het nou anders moeten zijn? Begrijp je me goed? Het doel van Gods werk en dus ook het doel van de prediking van het woord Gods is in onze dagen niet de openbaring van het koninkrijk van Christus. Dat kan domweg niet. Dat kan op zijn vroegst na de wederkomst van Christus. En dan zijn wij hier niet. Althans niet op aarde, officieel niet althans. Hè. Verder ga ik er ook maar niet op in. Maar dat is de functie van het Joodse volk primair en daarna heel Israël uiteraard in die dagen. Daar gaat het maar om. Maar in onze dagen is het wel degelijk de bedoeling dat het woord Gods gepredikt wordt in de wereld. Door wie? Door gelovigen, toch? Het zal toch niet bedoeld zijn dat het door ongelovigen gebeurt? Door gelovigen, toch? Nou, dat is toch de gemeente. Die gelovigen horen toch tot de gemeente. Dus voor zover er licht in de wereld is in onze dagen, zijn wij dat inderdaad. En ik weet, sommigen moeten daaraan wennen. Meestal niet gelukkig. Maar het is een heel eenvoudige gedachte. Het wordt ook in de eerste Timotheusbrief wordt het uitdrukkelijk gezegd. Daar wordt door de gemeente beschreven als het huis Gods, comma, pilaar en vastigheid der waarheid. En dat betekent dat als iemand waar ook in de wereld op zoek is naar de waarheid en liefde heeft voor de waarheid, dat kan namelijk, volgens 2 Thessalonicenzen 2 kan dat in elk geval, dan waar vindt hij die waarheid dan? Bij wie? Ja, bij ons. Sprak hij arrogant. Niet waar? Bij ons. Waar anders dan? En daar zouden wij ook altijd voor beschikbaar zijn. Dat is het. Alleen het doel daarvan is niet de bekering van de wereld. Het doel is de opbouw van de gemeente. Uiteraard. Ja, de verzameling van de eerstelingen. Maar broeder Ketter, heb je nou? Of het nou gaat om verzameling van eerstelingen of het inhalen van de oogst. Het is in beide gevallen inhalen van de oogst. Alleen het zijn veel verschillende fasen daarvan. En u weet wanneer de oogst is? We zullen het beeld even vervolgen. U weet wanneer de oogst is?
Voor de herfst.
Wanneer is de oogst?
Voor de herfst.
Waarom hoor ik nou niet gewoon in de volleinding der eeuw? Dat staat gewoon in de Bijbel. En de oogst is de akker is de wereld, niet de gemeente, de akker is de wereld. En de oogst is de volleinding der aion, de volleinding der eeuw. En dan zegt iemand, zeer wel, dat is in de toekomst. Dan zeg je, dat kan wel wezen, maar dan gaat het toch nog de eerstelingen aan vooraf. Dat is één argument. Het andere argument is, wij leven toch al in de toekomende en zijn dan wel worden verlost van de tegenwoordige boze eeuw. Voor ons is het einde van de tegenwoordige eeuw al lang aangebroken. Of zeg ik nou wat geks? Zo is het hoor. Wij leven al in de toekomende eeuw. Nou, of dat achtste is, weet ik. Nee, eeuwen zijn er maar twee, hè, in dit verband.
Nou, ik bedoel bedelingen.
Ja, dat kan ook. Nou, ik had het niet over bedelingen. Nee. Ik maak het uitdrukkelijk onderscheid in, omdat ik denk dat de Bijbel dat doet. Het is misschien wel aardig om er even op in te gaan dan. Alleen om te zeggen wat ik eronder versta, dan kun je de Bijbel altijd nog uitzoeken of het klopt. Er bestaat natuurlijk er bestaat een schema van verschillende bedelingen. En daarnaast bestaat er ook een heel ingewikkeld schema van wat geacht worden bedelingen te zijn. Dat kan allemaal wel. Zo heb je in de Bijbel ook eeuwen. Dus iemand heeft gedacht, laat ik eens een schema van eeuwen opstellen. Nou, dan ontstaat maar een heel eenvoudig schema van twee eeuwen. Maar met wat moeite kun je natuurlijk nog wat meer eeuwen erbij bedenken. Dat valt niet mee, maar als je niet al te dom bent, moet het toch lukken, denk ik altijd. Maar je komt daarmee buiten de Bijbel terecht. Want hoewel de Bijbel over meerdere eeuwen spreekt, zelfs het wordt het ook duidelijk zodanig gebruikt dat als je het zo leest, dan lees je bijvoorbeeld over toekomende eeuwen, dat zijn er al minstens twee, en over voorgaande eeuwen, dat zijn er dan ook minstens twee, dan heb je er dus al minstens vier. En dat is wel heel wat meer dan jarig jeetje uitdeelde. Maar daar gaat het nou niet over. Ken je die ook of niet? Ieder kreeg er minstens twee. Ken je die niet?
Ja.
We kennen al die liederen toch? Nou, ja. Laten we zitten. Maar dan heb je al minstens vier eeuwen. En daarna zeg ik, dat is een misverstand. Want, en er is echt niks moeilijks aan, het woord eeuw is een van die woorden die met gemak in het meervoud gebruikt kan worden, zonder dat het een meervoud wordt. Dat wil zeggen, het wordt een taalkundig meervoud, maar rekenkundig niet. Heb je dat nog? Toekomende eeuwen, hoeveel eeuwen zijn dat? Gewoon één. Waarom staat het woord dan in het meervoud? Om aan te geven dat het bijster lang duurt. En eigenlijk, omdat er niet een duidelijk eind aan zit. En daarom wordt het meervoud. Dat is gewoon taal. En zelfs gewoon Nederlandse taal. Er is niks moeilijks aan. En met de voorgaande eeuwen precies hetzelfde. Hoeveel je er maar hebben wil. Als er staat, is in voorgaande eeuwen niet geopenbaard, want er komt uitdrukking vandaan. Hè? Voorgaande eeuwen, hoeveel voorgaande eeuwen waren er dan? En dan niet zeggen minstens twee, nee, één. En hoezeer je het ook onder zou kunnen verdelen eventueel, maakt niks uit. Betekent gewoon, het is nooit geopenbaard. Want dat is het hele verhaal. Ik kom in de Bijbel dus nooit verder dan twee eeuwen. Namelijk, het is makkelijk genoeg. De tegenwoordige eeuw, die heet trouwens tegelijkertijd tegenwoordige boze eeuw. Uit bijvoorbeeld Galaten 1 vers 4, waar staat dat Christus zich voor ons, de gemeente dus, heeft overgegeven opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat betekent dat in zeker opzicht voor ons die tegenwoordige boze eeuw al beëindigd is. Als we eruit getrokken zijn, zijn we er niet meer in. Dan is het verdwenen. En als je uit de tegenwoordige boze eeuw getrokken wordt, waar kom je dan in terecht? Noodzakelijkerwijs in de toekomende eeuw, die dus heden al begonnen is. Wat heet dan de toekomende eeuw? Is niks moeilijks aan. En dat heet daarna ook in het meervoud toekomende eeuwen. God heeft ons uit genade zalig gemaakt, met Christus opgewekt en gezet in de hemel, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. En niet vragen wanneer, want dat betekent gewoon vanaf vandaag, want gisteren, ja, maakt nou niks meer uit, hè. Vanaf vandaag tot en met de hele eeuwigheid, de toekomende eeuwen. Dat blijft zo namelijk. En voor altijd blijven wij een betoning van de rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dat was Efeze 2 vers 7. En dat is het gewoon. En terwijl wij leven doet de Heer zijn werk aan ons en die reiniging waar we het vorige keer over hadden, de werking van het woord aan ons en bovendien de verandering van ons denken en het verstaan van de goede welbehagelijke wil van God en het doen van alle dingen zonder murmureren en tegenspraak enzovoort. Dat is het waardoor wij in de praktijk van ons leven getrokken worden uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4, en dus leven in de toekomende eeuw. En dan nog nauwkeuriger, want de tegenwoordige boze eeuw is, ik zal het eens heel fundamenteel zeggen in één keer dan maar, de tegenwoordige boze eeuw is de Satan. En voor wie dat te moeilijk is, maar dit is de echte betekenis. Maar voor wie dat te moeilijk is, zeg ik het iets eenvoudiger, iets lager. Namelijk, de tegenwoordige eeuw is het koninkrijk van Satan. En als het nog te moeilijk is, dan wordt het wat simpel. Dan moet ik zeggen, de eeuw waarin Satan regeert. Maar dat is niet de goede term meer, eigenlijk. Want een eeuw, fundamenteel, een eeuw is heel dikwijls, niet altijd, maar in dit soort uitdrukkingen wel degelijk gewoon degene die regeert. Die heet Aion. Het staat gewoon in het Griekse woordenboek, dus dat is makkelijk genoeg. Je vindt het in de Bijbel ook terug. Satan heet trouwens in hetzelfde Filippenzen 2 de eeuw deze wereld. De eeuw, de Aion van deze kosmos. En daarna heet hij de overste van de macht der lucht. En daarna heet hij de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Efeze 2 vers 2. Maar die eeuw is gewoon de duivel zelf. En dan wat algemener. De tegenwoordige boze eeuw is dus gewoon de heerschappij, dan wel het rijk der duisternis. Het rijk van Satan, de hele wereld is daaraan onderworpen. En het werk van Christus is erop gericht dat hij ons trekken zou, was de bedoeling, ons gelovigen, hij zou ons in de praktijk dus trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is Galaten 1 vers 4, zodat u meteen weet dat zolang we onder de wet blijven leven, leven we nog in de tegenwoordige boze eeuw. Want het leven in de toekomende eeuw is een staan in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Dat is voor degene die Galaten ongeveer uit het hoofd kennen dan. Even snel. Maar u begrijpt dus ook wat de toekomende eeuw voor een ding is. Ik zeg het natuurlijk raar, maar de toekomende eeuw is gewoon Christus.
Zou we kunnen stellen dat het gewoon de oude schepping en de nieuwe schepping is?
Dat kan ook. Ja, je kunt het ook lezen als oude schepping en nieuwe schepping. Alleen dan kun je wel wat problemen krijgen. Als je het echt puur stoffelijk interpreteert, wordt het wat lastig. Maar in beginsel is het correct, ja. Want het principe is dat de oude schepping beheerst wordt door de tegenstander, door Satan. De nieuwe schepping die voortkomt uit die oude, die nieuwe, is onder de heerschappij van Christus. En daarna verdwijnt de oude met Satan enzovoorts. Dan verdwijnt de eeuw en de kosmos. De aion en de kosmos. De eeuw en de wereld samen is het idee. Maar dat betekent tegelijkertijd dat aangezien het koninkrijk van Christus begonnen is bij zijn opstanding, is dus daar de toekomende eeuw begonnen. En vandaar dat wij leven niet alleen in de toekomende eeuw, maar ook in de toekomende dingen. Hebreeën. De toekomende dingen zijn daar, de dingen behoren tot het nieuwe verbond. U weet wel, de wet was een aanleiding van een schaduw van toekomende dingen. En de toekomende dingen horen bij de toekomende eeuw. En daar waar Christus heerschappij heeft, in ons leven hopelijk. Kortom, daar waar het nieuwe verbond in werking is, in ons leven hopelijk. Daar is sprake van de toekomende eeuw. En dus, hij heeft ons geroepen opdat hij in de toekomende eeuwen zijn genade zou betonen in ons, door ons en hoe dat maar heten mag. Wij leven daarin. En als ik dus vraag wanneer is de oogst, is het antwoord, dat is de verleiding der eeuw, staat in Matthäus. Bij die gelijkenis van het onkruid weet u wel, de oogst is de verleiding der eeuw. Maar die verleiding der eeuw is al lang begonnen, is alleen nog niet voltooid. Want een deel van de mens leeft inderdaad al in de toekomende eeuw. En vandaag bestaan die eeuwen als het ware naast elkaar. En bestaan die koninkrijken naast elkaar. En de prediking van het evangelie vanaf het allereerste moment had in de praktijk geen ander doel dan dat de mens bewust de overstap zou maken van het ene koninkrijk naar het andere. Dag Jan, is je band weer geplakt? Zit je reserve wil eronder?
Die is hem de oude weg gesleept.
Hij heeft hem weggepakt, die zanger toch. Wat een gedoe. Nou goed.
Oh.
Ja?
Er is natuurlijk zo dat eigenlijk gezegd al is, er bestaan twee koninkrijken naast de kaart. De geest Gods zweefde het water, was de duisternis, dat was eigenlijk al een type van De heer Smith van Satan. Ja. En God maakt je licht en het was licht en duisternis naast elkaar bestaan van de tijd.
Ja.
Maar dat was nog vooruitzien.
Ja, dat was aankondigend. Maar het is natuurlijk wel zo. Kijk, als 2 Korinthe 4 zegt, God die gezegd wil licht uit de duisternis zou schijnen enzovoorts. En het wordt toegepast op onze dagen. Op typologische wijze, profetisch, betekent natuurlijk ook dat je daar meteen in derde vers is dat dan al, van, of tweede nog geloof ik zelfs, van Genesis 1, van onze Bijbel een uitbeelding vindt van deze tegenwoordige tijd, waarin die beide koninkrijken naast elkaar bestaan. Licht en duisternis, dat is het hele idee. Maar die toekomende eeuw, dat wacht dus niet op een datum. De datum, fundamentele datum is al geweest. En als ik het niet al te moeilijk maak, dan moet ik u zeggen dat bij de opstanding van Christus de toekomende eeuw begonnen is. En dat bij de aanvang van de 1000 jaren de tegenwoordige boze eeuw beëindigd wordt. Definitief. Alleen moet ik dan meteen zeggen, op een oprisping na de 1000 jaren, wanneer Satan weer wordt losgelaten. Maar het principe van die heerschappij, dat klopt wel. Het is bij de opstanding van Christus zo dat daar de toekomende eeuw aanbreekt. En bij de wederkomst, althans bij het aanbreken van de 1000 jaar, wordt de tegenwoordige eeuw beëindigd. Omdat daar Satan, de eeuw deze wereld dus, gebonden wordt enzovoorts. Daarna is er na die 1000 jaar nog het een en ander, maar overuit. Dat hou ik maar even voor het gemak buiten beschouwing. Maar die twee koninkrijken bestaan naast elkaar. Maar dat betekent dat de voleinding der eeuw allang begonnen is. En dus de oogst. En dus begint het met eerstelingen garf. Daar begint de oogst mee. Dus de opstanding van Christus. Toch? En dan de eerstelingen broden. Er zijn nog eerstelingen. Dus de gemeente. Die immers zou delen in het eerstelingschap of eerstgeboorterecht van Christus enzovoort. En daarna begint de eigenlijke oogst. En dat is pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Lijkt me niet zo moeilijk. Er is trouwens nog een schriftgedeelte wat dat zo zonder meer zegt. Dat is de geschiedenis van de Heer in Samaria. De Heer Jezus die in, buiten Sichem, een stuk grond van Jozef, weet je nog, prachtverhaal. Een stuk grond van Jozef, met die put. Een vrouw uit Samaria, de hoofdstad van Jozef, van 10 stammen in de tijd, tegenkomt enzovoort. En waar de Joden de Heer Jezus niet als Messias herkennen, herkent de Samaritaanse vrouw hem wel enzovoort. Nou goed, dat hele verhaal kent u. Dus een uitbeelding van het ontstaan van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Nou goed, maar niet verderop in. En daarna komen de discipelen bij de Heer Jezus terug. En dan zegt de Heer Jezus tot hen. Er is toch zo'n spreekwoord, er is toch zo'n vaste uitdrukking. Die zegt, na 4 maanden komt de oogst. En de Heer zegt, nou die komt ook. En dan komt het verhaal op neer. Die oogst komt ook. Alleen op een beetje vreemde manier misschien. Maar de 4 maanden na het zaaien komt de oogst. Zo van, je moet altijd, dit is hetzelfde uitdrukking als in het Nederlands, de kost gaat voor de baat uit. Je moet eerst investeren, pas na verloop van tijd kun je daar de vruchten van plukken. Na 4 maanden komt de oogst. Maar het is een pracht van een uitspraak, want nadat 4 bedelingen voltooid zouden zijn bij de opstanding van Christus, bij de dood en opstanding van Christus, zal daadwerkelijk de oogst beginnen. En zo niet in Jeruzalem, dan maar in Samaria of Sichem of hoe ik maar heten mag. We zien niet bij Juda, maar dan maar bij Jozef. Sorry, dat is wat erachter steekt. Maar het beschrijft inderdaad toch onze tegenwoordige bedeling als we behoren tot de oogst. Nou ja, eerstelingen van de oogst. Blijkt niet dat in onze dagen geldt, de velden zijn wit om te oogsten. Zo is het niet. Maar eerste vruchten zijn er wel. En daar gaat het maar om. Kom ik daar dan weer bij. Over dat wij schijnen als lichten in de wereld. Want zo is dat nou eenmaal. Dat licht in de wereld is de uitdrukking van, of een beeld van, dat priesterlijke volk aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd. Opdat wanneer iemand het licht zoekt, dat licht er ook daadwerkelijk zou zijn. Wanneer iemand de waarheid zoekt, dan hoort er een priester ergens te zijn in de omgeving die inderdaad die waarheid kan doorgeven. Dat is het idee. En dat is wel degelijk de functie van de gemeente in onze dagen. Niet op agressieve wijze in de zin van, we moeten alles op alles zetten om de wereld te bekeren. Want dat is niet zo. Maar we moeten wel, was de bedoeling, altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Enzovoorts. En verder, God heeft natuurlijk toch aan de gemeente, en dus ook terwille van de gemeente, gegeven, onder andere dan evangelisten, opdat het evangelie gepredikt zou worden, maar niet ten behoeve van de wereld of zo, of ten behoeve van de openbaring van het koninkrijk, maar tot opbouw, uitbreiding namelijk, kwantitatief, opbouw van de gemeente, dat is het verhaal. Dus wij zijn wel degelijk licht der wereld. En wat het zout der aarde betreft, wat erbij staat in Matthäus 5, geldt precies hetzelfde verhaal. Ik herinner mij trouwens de uitspraak uit Colossense, waar staat in Colossense 4. Colossense 4. Waar staat in vers 5, wandelt met wijsheid. Dat lijkt me toch nogal licht, hè, wijsheid. Licht, wijsheid, waarheid, licht. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn. Dat is de wereld, kromme verdraaid geslacht, in duisternis. Wandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, de bekwame tijd uitkopende. Uw woord zij te alle tijden in aangenaamheid met zout besprengd. Opdat gij moogt weten hoe gij een ieder moet antwoorden. Want wij worden wel degelijk geacht een ieder te antwoorden. En dus verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. En dat gebeurt dus, dat antwoorden gebeurt dus door woord met zout besprengd. Dus ontleent een Oud-Testamentische typologie. Maar zout is namelijk een beeld van, ja, eigenlijk de Heilige Geest. Maar via de Heilige Geest, net zo goed van het woord dat immers door de Geest is of wordt voortgebracht. En de gedachte is, uw woord zij met zout besprengd. Dat betekent dat weliswaar wij woorden zouden spreken, maar wij zouden daarmee Gods gedachten, Geest, onder woorden brengen, dan wel doorgeven. Dus bovendien ontleent natuurlijk aan spijsoffer enzovoorts. Hè. Er moest altijd zout over, volgens de Bijbelse voorschriften. Want leven, echt leven, is er niet zonder zout, namelijk zonder de Heilige Geest. Dat is waar het eigenlijk over gaat. En dus, wij zijn wel degelijk licht der wereld en zout der aarde. En de Heer zegt dat tot zijn discipelen, inderdaad nog ver voor zijn dood en opstanding, maar u en ik worden geacht te weten dat de discipelen op voorhand de uitbeelding zijn van wat later de gemeente zou zijn. En ze zouden daar ook daadwerkelijk de eerstelingen van zijn. En dus wordt het tot hen gezegd. Maar de functie van licht der wereld en zout der aarde werd hen in de praktijk pas gegeven na zijn opstanding. Gijlieden zult mijn getuigen zijn, enzovoorts. Of degene die zijn getuigen zijn bij het volk, de discipelen namelijk, precies diezelfde. En daarna is het dus gewoon van toepassing op heel de gemeente als zodanig. Dat is een verantwoordelijkheid die wij hebben. Kijk, begrijp je me goed, er zijn mensen genoeg die absoluut het licht niet willen en de duisternis liever hebben dan het licht, want hun werken zijn boos. Ja, dan kunnen wij wel licht voor hen zijn, maar dat helpt niet. Ik bedoel, dat heeft ook geen enkele zin. Zo zit dat nou eenmaal. Maar daar waar men licht zoekt, hebben wij voor de volle 100%, ieder van ons, de verantwoordelijkheid om dat licht ook te laten schijnen. Dat is het idee. En zelfs voordat men het licht zoekt, zou er wellicht bij anderen het vermoeden kunnen ontstaan dat er bij ons wat licht is. Toch of niet? Nou ja, zoiets, een beetje vaag gebied. En ik vind het ook niet zo makkelijk om daarop in te gaan. Maar ik ben wel van mening, mensen moeten weten waar ze terecht kunnen. En dat moeten ze van ons weten, dus eventueel dat ze bij ons terecht kunnen. Toch? Voorhand. Nou goed. Want wij zijn oprecht te midden van een kromme verdraaid geslacht. Wij zijn licht in de wereld. En wij zijn zout der aarde. En de aarde wordt geacht zouteloos te zijn. Je weet toch wat zout doet eigenlijk, de zaakjes?
Pijn in de handen.
Het maakt de dingen in de eerste plaats smakelijk. Maar in de tweede plaats, het bijt, ja. Het zuivert namelijk zout. Daarom wordt het soms inderdaad in wonden gestrooid. Niet omdat het zo prettig is, maar omdat het een reinigende werking heeft. En in het algemeen zout heeft een conserverende werking. Toch? Vandaar dat zoveel levensmiddelen zo verschrikkelijk zout zijn. Dat is tegen het bederf. Nou ja, goed. Zo werkt het. Maar dat is wat de geest doet, dan wel wat het woord Gods doet. Inderdaad. Namelijk conserveren, leven geven, reinigen, enzovoorts. En vandaar. Nou goed. Daarna kom ik terecht in vers 16. Waar staat voorhoudende het woord des levens. Wat hier vertaald is met voorhouden, wordt elders vertaald gewoon met acht geven op. En dan wel waken over. Want dat is het eigenlijk. Aanmerken, zo wordt het nog wel een keer vertaald. Maar het betekent gewoon aandacht gevende aan. Dus voorhoudende het woord des levens. Wij zouden aandacht geven aan dit woord, wat voor de gelegenheid heet woord des levens. En waarom het zo heet is duidelijk genoeg. Dat woord zou namelijk onze levens vullen. Niet alleen onze harten, zeker niet alleen ons verstand of zo. Want het gaat niet om een intellectuele aangelegenheid, het gaat om hoogst praktische zaken. Dat woord namelijk zou in de praktijk inhoud geven aan ons levens, aan onze levens, omdat dat woord namelijk het willen en het werken in ons zou bewerkstelligen. Omdat we via dat woord veranderd zouden worden in ons denken en de goede, welbehagelijke wil van God zouden proeven enzovoorts. En daarom heet het woord des levens. Ik zeg nogal eens, en vermoedelijk heb ik het hier ook wel eens gezegd, de bedoeling is inderdaad niet dat wij het woord zouden beheersen. De bedoeling is dat het woord ons zou beheersen. En dat betekent dat wij niet de Bijbel aan ons zouden onderwerpen. Sommigen maken daar een hobby van, sport, intellectuele uitdaging, anderen gaan schaken of dammen, sommigen houden zich bezig met Bijbelstudie, om het woord te beheersen, enzovoorts. Om het woord aan zich te onderwerpen, om het meester te zijn, of zoiets. Maar de bedoeling is uiteraard andersom, het woord zou meester zijn over ons. Wij zouden ons aan het woord onderwerpen, enzovoorts. En daarna zou dat woord in de praktijk onze levens in hoge mate bepalen. Begrijp je me goed? Ik heb het niet over dat de Bijbel, het woord van God, onze agenda zou... Bij mij is dat dikwijls wel zo, maar ik bedoel, maar in het algemeen zou de Bijbel niet onze agenda invullen en bepalen hoeveel uur we aan dit en hoeveel uur we aan dat zouden besteden. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel dat ons leven, ons eigenlijke en praktische leven, is onze beleving. Heeft te maken met waar ons hart werkelijk naar uitgaat. Het kan best zijn dat het grootste deel van de tijd dat we wakker zijn ons bezig moeten houden met dingen die wij eigenlijk helemaal niet interessant vinden. Maar ja, je moet soms aan de kost komen als je niet flinke erfenis gekregen hebt of zo. Ja, dat kan toch. Of een uitkering, weet ik veel. Maar sommigen moeten er helemaal werken voor de kost. En in veel gevallen dan ook nog. Wij doen waar ze helemaal geen belangstelling eigenlijk voor hebben. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over dat ons leven in werkelijkheid is. Of bestaat uit, of gevormd wordt door die dingen waar onze aandacht naar uitgaat. Dingen die wij lief hebben, dingen die ons bezighouden enzovoorts.
Het woord zou ons leven schrijven als het ware.
Dat zou ons leven schrijven, ja. Ik heb een vriend die heeft mij jaren geleden een keer gezegd. Die zegt, leven is beleven. Wat is het leven? Dat is helemaal niet te beschrijven wat het is. Maar hij zei, leven is beleven. Sindsdien weet ik wat leven is. Het is dat wat je beleeft. En hoe je de dingen beleeft. Niet wat je doet primair, laat staan wat je overkomt, maar hoe je de dingen beleeft die je doet. En hoe je de dingen beleeft die je overkomen enzovoorts. En dan zou het wel degelijk zo zijn dat dat woord onze beleving bepaalt. Dat is nou het aardige, hoewel misschien ons leven er in de praktijk helemaal niet anders uitziet dan welke ongelovige uit het krom en verdraaid geslacht in het duistere wereld dan ook. Is toch de bedoeling dat er een enorm verschil zit tussen onze beleving wederzijds. Dat is waar het om gaat. Hoe je dingen beziet, ervaart enzovoorts. Nee, verzoeking is niet leuk, maar de schrift zegt, acht het voor grote vreugde, broeders, indien gij in velerlei verzoeking valt. Dat betekent dus dat je het toch positief kunt beleven. Goed, in zichzelf niet leuk. Kastijding schijnt geen zaak van vreugde, lazen we zojuist in Hebreeën 12. Maar als je het ervaart als opvoeding, kastijding dus, als je het ervaart als opvoeding, dan kun je dat heel positief ondergaan enzovoorts. Daar gaat het maar om. En vandaar het woord des levens. Wij zeggen zo makkelijk, omdat de Bijbel ook zegt, het woord is leven. En wij woorden zijn geest en leven, zeggen we. Ja, dat is zo, dat staat in de Bijbel, het woord is leven. Maar de vraag is of we dat ervaren, of we beseffen wat de uitdrukking feitelijk betekent. Het woord is namelijk geen leven. Het is een stijlfiguur, die uitdrukking. De uitdrukking betekent, het woord zou onze levens bepalen. En zou ons werkelijk doen leven. Het woord geeft ons dat leven, God geeft ons dat eeuwige leven. Te leven, in de praktijk. Vandaar dat het woord des levens ook in dit schriftgedeelte. Voorhoudende het woord des levens. Niet wij bepalen ons leven, misschien wel, maar we bepalen niet onze beleving. Dat is wat het woord doet. En dat is in het algemeen. Maar ja, ik begin oud te worden, geloof ik. Dat is in het algemeen de bedoeling van onderwijs en opvoeding. Dat was vroeger in ieder geval, zo, nog voor mijn tijd, maar waar zit het? Maar was de bedoeling niet opdat daardoor ons leven vervolgens bepaald zou worden, maar opdat het ons voldoende kracht, potentie in onszelf zou geven om het leven te kunnen leven, om staande te kunnen blijven in onder alle omstandigheden, om te kunnen relativeren, om de dingen te kunnen aanvaarden zoals ze zijn enzovoort. Dat is onderwijs feitelijk en dat is ook waar die kastijding over gaat in Hebreeën 12. Men zou leren op voorhand in de praktijk om daarna een soort immuniteit te hebben tegen al die ellende die nou eenmaal in het praktische leven, in deze zondige wereld, verderfelijke wereld moet ik zelfs zeggen, op ons af zou komen enzovoorts. Daar is christelijk onderwijs oorspronkelijk ook voor bedoeld geweest. Daarna is men dat vergeten, dus het is afgeschaft, hè. Nou ja, bijna helemaal, denk ik wel eens. Maar goed. En daar is dat woord voor. Daar is kennis van de schrift ook voor nodig. Begrijp je me goed? Kennis van onderzoek van de schrift of kennis van het woord Gods heeft niet tot doel dat wij bij gelegenheid, als in bepaalde omstandigheden verkeren, namelijk in ons leven op een kruispunt komen, dat we dan weten of we links of rechts af moeten. Dat is niet de bedoeling. Dat is wet namelijk. De Bijbel schrijft er niet voor, doe dit en doe dat. Integendeel. Maar waar de kennis van de waarheid voor nodig is, is dat of we nou links of rechts afgaan, afhankelijk van de omstandigheden, want we hebben het lang niet altijd zelf in de hand, echt niet, dat we niettemin staande kunnen blijven. Onze positie kennen en onze kracht bewaren enzovoorts. Dat wil zeggen zijn kracht die in onze zwakheid volbracht wordt enzovoorts. Dat is waar het werkelijk om gaat. En daarom zouden we aanmerken, dan wel acht geven op, of gewoon voorhouden het woord des levens. Dat is de bedoeling. En daar is geen vervanging voor. Absoluut niet. Dus zit er niks anders op. Als we inderdaad de Heer willen dienen, en als we betrokken willen zijn in dat goede werk wat hij aan ons begonnen heeft, dan kan dat alleen via dit voorhouden van het woord des levens. Dat is de bedoeling. En dan gaat het werk des Heren aan ons en in ons ook voort. Maar dat is een werk van opvoeding. Het gaat niet over rozen, zeggen we dan gewoon Nederlands. Maar het leidt wel tot het gestelde doel. En daar gaat het maar om. En dus voorhoudende het woord des levens, daarna zegt de apostel, mij tot roem, dat mag u wel weer weglaten, mij tot roem, tot eer van Paulus dus, tegen of tot de dag van Christus. Want de gedachte is natuurlijk toch dat waar deze Filippenzen en wellicht ook wij, acht geven op dat woord, de woord des levens voorhouden en in het algemeen ons onderwerpen aan de onderwijzing die hier in deze brief aan de Filippenzen bijvoorbeeld gegeven wordt, dat dat dan toch tot eer strekt in elk geval van de apostel Paulus. Daar denken wij niet, misschien niet meteen aan, maar de apostel Paulus zelf kennelijk wel. Zo zit het nou eenmaal. Hij leert ze deze dingen namelijk. En het idee is dat hij zegt, dat strekt mij tot eer straks. Hij zegt dus, als je me lief hebt wat voor me wil doen, doe dan dit. Dien dan de Heer. En als de Heer ooit nog vraagt hoe je zo gekomen bent, zeg je maar dat ik het gezegd heb. Dat is toch een aardige.
Wees mij een aardige.
Ja, precies. Want dat is de bedoeling van de bediening van de apostel Paulus, inderdaad. Namelijk de onderwijzing van de gemeente als zodanig. Ik bedoel van de gemeenteleden als zodanig. Maar ook inderdaad de voorbeeldfunctie die hij heeft voor de gemeente. Waarvan hij zichzelf in ieder geval tot voorbeeld stelt. En daarom zegt hij dat het een en ander hem tot roem zal strekken in de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb gelopen, nog te vergeefs gearbeid. Daar gaat het om. Dat wil zeggen, de dienst van de Heer. Het zou resultaten hebben voor wat betreft dit goede werk wat de Heer begonnen is. Hij introduceert die gedachte natuurlijk in 1 vers 6. Maar hier in vers 2 vers 16 gaat het daar nog steeds over. De dag van Christus is diezelfde dag van Jezus Christus uit 1 vers 6 enzovoorts. En zoals al die Filippenzen en alle gelovigen, zo zal ook de apostel Paulus ooit geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus om van hem loon te ontvangen. En bij voorkeur het volle loon, omdat hij de loopbaan heeft gelopen die hem is voorgesteld en de Filippenzen zouden dat uiteraard ook doen. Daarna zouden wij de conclusie trekken dat de apostel Paulus zich dus identificeert met deze Filippenzen. Dat wil zeggen, hij gaat ervan uit dat ze samen zijn, één geheel zijn, zal ik maar, bij elkaar horen, in gemeenschap zijn, heet zoiets. En dat is wat hij dan ook in vers 17 uitdrukkelijk zegt. Want het gaat er niet om dat Paulus de baas zou zijn van de Filippenzen of iets dergelijks. Maar integendeel, ze behoren tot hetzelfde lichaam. Allemaal kinderen gods, waarvan hij dan ook zegt in vers 17, ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worden over de offerande en bediening uw geloofs. Dat is een heel moeilijke zin. Maar daarna zegt hij, als dat zo is, zo verblijd ik mij en verblijden wij ons allen, om het even kort te zeggen. Dus het moeilijke zin, maar in de praktijk is het helemaal niet zo moeilijk. Maar het is wat lastig vertaald. Er staat tot een drankoffer offeren. Maar het woord is gewoon het woord voor uitgieten. Uitschenken.
De zuur van de aardappels. De zuur van de aardappels.
Zoiets, ja. En het hoort dan bij de aardappels vervolgens. En het wordt door elkaar geprakt, hè, broeder. Dat is me. Dan kun je het daar maar zo naar binnen. Maar zoiets is het. Dat men het toch vertaald heeft met tot een drankoffer offeren. Dat is omdat het volgende woord inderdaad het woord offer is. Namelijk over de offerande en bediening uw geloofs. Het gaat dus over een offerande van de Filippenzen. En over dat offer, kennelijk is bedoeld een spijsoffer. Over het offer wordt dan drank uitgegoten. Dat kan inderdaad dus in overeenstemming met de voorschriften van het spijsoffer. En maar het grondidee blijft gewoon dat de levens van deze Filippenzen een offerande zijn aan de Heer. Ik durf niet meer naar Romeinen 12 vers 2 te gaan, want we waren vorige keer ook en komen we zo vaak. Dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Om vervolgens veranderd te worden in het denken en de goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God te proeven. Maar deze Filippenzen, die worden geacht een offer te zijn, dat wil zeggen zichzelf geofferd te hebben, naar het voorbeeld, weet u nog, van de Heer Jezus, in vers 5 tot en met vers 8 van ditzelfde hoofdstuk. Dat is het idee. En wat het offer voorstelt, staat er ook meteen bij. Want de term offer is natuurlijk zonder meer beeldspraak, maar de betekenis staat erachter. Er staat offerande en bediening. Waarbij het niet gaat om het offer, maar om de bediening. Maar die bediening is als het ware dat offer of andersom. Het is bediening uw geloofs, heet het. Uw dienst in het geloof. Uw wandel uit geloof, hoe je dat maar hebben wil. Waar wij uit geloof leven, kan dat alleen daar waar wij onszelf offeren, aanbieden. Aan onze hoge priester, aan ons hoofd, voor de dienst aan God. Zo heet dat, de bediening des geloofs. En de bedoeling is dat de Filippenzen daarvoor beschikbaar zijn. En dus alle dingen doen zonder murmureren en tegenspreken, omdat ze onberispelijk mogen zijn enzovoort. Dat is hun offer, namelijk, dat is hun bediening. En de apostel zegt, en als ik daar deel van mag zijn, als het ware erover uitgegoten wordt, dus ik mag behoren bij dat offer, dan verblijd ik mij en verblijd mij dus met u allen. Want ze worden als één geheel beschouwd, dus zijn ze allemaal blij. Dat is het hele eenvoudige idee. Dus aan het vers dus feitelijk helemaal niks moeilijks. Komt nog wat anders bij. De apostel komt hier eigenlijk op het terrein van Johannes, denk ik wel eens. Dat kun je eigenlijk niet echt zo zeggen. Maar ik wil het u toch laten zien. In 1 Johannes 1 namelijk. Komt diezelfde uitdrukking woord des levens voor. Voorhoudend het woord des levens. En 1 Johannes 1 zegt Johannes, schrijft Johannes. Hetgeen wij gehoord en gezien, getast, aanschouwd hebben van het woord des levens. Dus datzelfde woord des levens. En ik wijs er nu maar vast op dat de rest van die brief hier een heel praktische brief is met betrekking tot het praktische leven en dienst van de gelovigen. Die immers geacht worden de broeders lief te hebben, de geboden te bewaren, of hoe het maar heten mag allemaal, hè? Dat weet u toch, hè? Nou goed, hetgeen wij gehoord hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Vers 3 is dat inmiddels. Dat woord des levens, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En dus ook met de Vader en met de Zoon Jezus Christus. Dus wij verkondigen u dit woord des levens, opdat wij gemeenschap zouden hebben. En dan vers 4. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dan heb je het hele verhaal bij elkaar. Waar gemeenschap is, daar is namelijk de blijdschap. En dat is precies wat Paulus schrijft aan de Filippenzen. Hier, Johannes doet het hier veel uitgebreider, volgt dezelfde gedachtegang. Want in vers 6 en 7 spreekt hij dus over het wandelen in het licht, in plaats van het wandelen in de duisternis. Hij spreekt ook over het gereinigd worden door de Heer zelf. Opdat men uiteraard onbestraffelijk, onberispelijk zou zijn enzovoorts. En hij schrijft een en ander toe aan het werk van wat hij noemt onze voorspraak bij de Vader. Maar dat net zo goed ons hoofd kunnen zijn dan wel onze hoge priester. Maar dan zijn we inmiddels al in 1 Johannes 2 vers 2. We gaan over precies dezelfde dingen. De reiniging. En vervolgens, of daarmee gepaard gaande, de wandel in het licht. De gemeenschap. En dus blijdschap. Licht, gemeenschap, blijdschap en reinheid. Dat is waar het om gaat. Het wordt bewerkstelligd, althans het wordt ons aangereikt, door het werk dat God aan ons begonnen is. En hetgeen hij voleindigen wil tot de dag van Christus. Goed, dan terug naar Filippenzen 2. Zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En dan vers 18. En Om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook u lieden met mij. Nou, uitgebreider kun je dat niet zeggen, denk ik. Ik verblijd mij. En ik verblijd mij hopelijk met u. En andersom, gij verblijdt u en hopelijk met mij. En zo werd het dan toch wel kerstfeest, denk ik dan wel eens. Maar vooruit, hè. Maar iedereen blij en gelukkig, dat is het idee. Juist daar waar men uit genade ontvangen heeft niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. Juist dat brengt gemeenschap, blijdschap enzovoorts. Goed, daar laten we het eerst bij, want het is alweer tijd voor de pauze. En zo komen wij bij vers 19. Om het kort te zeggen, de apostel Paulus spreekt daar over Timotheus. En daarna, vanaf vers 25, spreekt hij over Epaphras. Zo kennen we hem ook namelijk. Maar hij wordt hier genoemd Epafroditus. Dat is de lange vorm van de naam kennelijk. Epafroditus. En deze Epafroditus is kennelijk degene die deze brief aan de Filippenzen bezorgt. Dat wil zeggen de man die bij Paulus is en die als boodschapper fungeert. Kennelijk is hij bekend bij de Filippenzen, dus de man is kennelijk van uit Filippi afkomstig. En hij was bij de apostel Paulus enzovoorts. Maar daar was hij ziek geweest en nou goed, daar kom ik straks op terug, wellicht nog. Maar het gaat erom dat deze Epafroditus deze brief zou bezorgen. Maar voor hij Epafroditus noemt, noemt hij eerst Timotheus. Die ook gezonden zou worden van Paulus naar de Filippenzen. Echter, nu nog niet. Nog niet meteen. Wat de man precies dan nog te doen had, weet ik niet. Maar er staat in vers 23. Ik hoop dan wel deze van stonden aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Met andere woorden, op een of andere wijze was Timotheus nog bezig voor de apostel Paulus en kon nog niet weg. En daarom wordt Epafroditus vast gestuurd. En Timotheus zal dan later volgen, was de bedoeling. Dan denken wij natuurlijk, ja, wat hebben wij ermee te maken met die lui? Dat is voor ons niet interessant. Wellicht. Maar de aardigheid is dat ze beiden beschreven worden. Paulus geeft een beschrijving van Timotheus en van Epafroditus. En het gevolg daarvan is dat we daarmee nog twee voorbeelden krijgen van deze, van dit gevoelen, het welk ook in Christus Jezus was. We hebben namelijk eerst het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Het bekende gedeelte dus, vanaf vers 5 tot en met 8 in elk geval, van dit hoofdstuk. Daarna krijgen we hier, vanaf vers 19, het voorbeeld van Timotheus. Daarna, vanaf vers 25, het voorbeeld van Epafroditus. En daarna krijgen we, vanaf hoofdstuk 3, vers 4, het voorbeeld van Paulus zelf. En om een of andere reden is dat de meest uitgebreide. Dat is de langste, want die loopt door tot en met, nou minstens tot en met vers 14. Maar met gemak zeggen we ook tot en met vers 16. Dat ligt ook voor de hand, omdat de apostel zelf natuurlijk model staat voor de gemeente als zodanig. Vandaar dat hij uitgebreid beschreven wordt. In laatste instantie pas. Zo hoort het ook, denk ik wel eens. De schrijver zelf noemt zichzelf het laatst, maar daarna toch wel het meest uitgebreid. De aardigheid is dat nou eenmaal het leven en de dienst van een kind van God niet onderworpen is aan voorschriften. Wij leven namelijk niet onder de wet. Wat zou het toch makkelijk zijn, denk ik wel eens, als de Bijbel nou gewoon zei, doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. Dat soort boeken worden er dus wel degelijk geschreven. Dat is wat we gewoonlijk op boekentafels tegenkomen. Dikwijls. Maar de Bijbel doet het zo niet. Eenvoudig omdat dat in de praktijk gewoon wet is. En bovendien, niet op ieder individueel mens of gelovige van toepassing. Want de gedachte is namelijk niet dat wij zouden wandelen volgens de voorschriften die ons gegeven zijn, onder de wetten dus die ons gegeven zijn wellicht, maar de bedoeling is dat het leven van Christus in ons zou openbaar worden en dat beantwoordt niet aan voorschriften uiteraard. Dat is nou juist waar het om gaat, dus op het probleem van de wet. De mens met zijn individuele eigenschappen, om niet te zeggen met al zijn tekortkomingen en gebreken, dat is de negatieve variant. De mens met al zijn verschillende positieve eigenschappen, dat is de positieve variant. Dr. Schuller. Maar goed, die mens die kan zich niet zomaar aan wetten of regels onderwerpen zonder dat het ten koste gaat van zijn persoonlijkheid als zodanig. En in elk geval gaat het eventueel ten koste van zijn levensgeluk. Ik vind al die plechtige woorden, ze komen ook moeilijk uit mijn keel, moet ik zeggen. Ik moet ze ook van heel diep halen. Dat is mijn favoriete onderwerp. Dat ligt aan mij hoor, overigens. Dat geeft geen leerstellige reden, maar dat ligt gewoon aan mij. Maar zo is het wel. Naarmate namelijk een mens beantwoordt aan wat van hem verwacht wordt, naar diezelfde mate verliest hij zijn eigen persoonlijkheid, zoals wij zouden noemen, en daarmee verliest hij zijn blijdschap. Want hij moet dit en hij moet dat, enzovoorts. En daarom, dus denk ik de belangrijkste reden, daarom werkt de wet niet. Nou, de meest fundamentele is natuurlijk die van de mens is een zonde, is niet tot goed in staat, ook niet als je hem daartoe verplicht. Maar in het algemeen, waar voorschriften zijn, gaat het ten koste van de vrijheid van de mens. En dat is in strijd met het wezen van de mens. Zo zit het nou eenmaal. En als ik dan even buiten de Bijbel omredeneer, nou niet echt, maar grotendeels dan en voor het gemak. Onderwijs en opvoeding heeft tot doel om de mens inwendig naar het hart zodanig te vormen dat hij in de vrijheid die hij vermoedelijk later heeft zich weet te gedragen. En zich gedraagt volgens bepaalde normen en waarden. Bolkestein. Gedraagt volgens. Zitten? Of was het toch Steenhuis? Nou ja, dat is een gedrag volgens bepaalde normen en waarden, zonder dat het verplichte voorschriften zijn. Dat is waar het om gaat. Zodat hij vrij is om te doen wat hij wil, maar hij wil slechts dit. En dat is waar het echt om gaat. En kijk, in de Bijbel heet zoiets eigenlijk dat wet geschreven wordt in het hart van de mens. Maar dat is wat bij de natuurlijke mens ook zou moeten gebeuren. Ik praat dus los van nieuwtestamentische of bijbelse waarheid. Zo zit het namelijk gewoon. Het is een heel eenvoudige zaak. Wetten en regels die opgelegd worden, zegt de Bijbel ook over, zijn alleen voor kinderen. Zijn voor mensen die geen verantwoordelijkheid kunnen dragen. Dat is het hele verhaal. En verder zijn ze voor een deel nodig voor de samenleving als geheel. Dat mag dan zo wezen, maar het belangrijkste is inderdaad wat men tegenwoordig populair noemt normen en waarden. Maar dat is wel wat het is. Wet in het hart namelijk. Dat is niet iets wat opgelegd wordt, maar is iets wat als het ware ingebakken zit. Of ingebakken wordt. De Bijbelse term is ingeschreven wordt in het hart. En daarmee komen we terecht bij Bijbelse waarheid. Die zegt dat de wet in stenen gegraveerd enzovoorts. Dus als opgelegd aan het vlees inderdaad voor de mens niet uitvoerbaar is. Hij gaat er sowieso aan dood, maar het kost hem ook nog zijn levensgeluk. In elk geval, zijn vrijheid. Nou goed. En daarom is het nodig dat wet, dan wel onderwijs, want dat is wat wet is, hè, geschreven wordt in het hart van de mens. En dat zal gebeuren onder het nieuwe verband. En in die omstandigheid waarbij dat onderwijs, die wet geschreven is in het hart van de mens, daar is hij vrij en zal zich toch gedragen in overeenstemming met wat verwacht mag worden in het algemeen. Dat is waar het om gaat. En voor zover zoiets in de menselijke samenleving wellicht dan toch niet goed zou functioneren, moet ik u zeggen dat we het daar ook eigenlijk niet over hebben. Waar we het over hebben is namelijk dat de gelovige, het kind van God, zich zo zou gedragen als de Heer van hem verwacht. En dat werkt absoluut. Dat werkt. Alleen onze verwachting van het kind van een gelovige is dikwijls wat anders dan de verwachting die de Heer ervan heeft. En dat komt natuurlijk omdat wij generaliseren en dikwijls onszelf tot voorbeeld voor anderen willen stellen in onze eigen normen. Terwijl de Heer andere verwachtingen heeft uiteraard. En van Gods kant zijn die verwachtingen uiteraard volstrekt op de persoon in kwestie toegesneden, als ik dat dan eens zo mag formuleren. In elk geval, de bedoeling is inderdaad dat het woord Gods in onze harten geschreven zal worden. Kortom, dat we met zachtmoedigheid het woord Gods in onze harten laten schrijven, opdat het onze zielen zou zalig maken. Ik meen dat ik dat vorige keer nog heb aangehaald uit Jacobus 1. En daar gaat het dus om. En als dan meer bijzondere aanwijzingen noodzakelijk zijn, komen ze niet in de vorm van voorschriften en regels in de Bijbel, want dan zou het toch weer opgelegde wet worden, maar komen ze tot ons in de vorm van voorbeelden, opdat wij ons daaraan zouden spiegelen. En daarmee hebben we alle natuurlijke opvoedingsmogelijkheden inderdaad gehad, voor zover ik weet, maar ik ben er ook geen specialist in. De een is mensen onderwezen worden, zoals onder meer, op betrekkelijk theoretische wijze, maar in ieder geval is al bepaalde dingen moeten weten. En dat is het ene, dus worden kinderen naar school gestuurd. En het andere is, of je dat nou leuk vindt of niet, het andere is dat de mens van nature, dat wil zeggen als kind, terwijl hij nog zoekende is en niet weet wat hij moet met zijn leven, dat de mens, een kind dus, van nature zich voorbeelden zoekt. Dat zal. En in het ideale geval, ik weet niet of het bestaat, maar in het ideale geval fungeren dus de ouders als voorbeeld. In ieder geval komen die het eerst in aanmerking. En daar zouden ouders dus gebruik van moeten maken. Gek is dat, hè? De opvoeding heeft me van die vreemde ideeën over dat je een kind van alles moet leren, overal in moet oefenen, maatregelen moet treffen en straffen of aanmoedigen en dat soort dingen meer. Ik zeg niet dat het allemaal niet moet, maar ik zeg alleen dat het veruit het minst belangrijke is. Het belangrijkste, en we praten ook over de langere termijn, het belangrijkste is dat de ouders inderdaad leven op zodanige wijze zoals ze ook van hun kinderen verwachten. En dat betekent dat het leven van de ouders ook inderdaad voor de kinderen niet verborgen zou zijn. Het zal, ze geven gewoon een voorbeeld, dat is het dan. En als je het mij vraagt, daarnaast is er eigenlijk nauwelijks iets. Verder moeten er soms maatregelen genomen worden om bepaalde organisatie, zal ik maar zeggen, binnen het gezin te laten lopen enzovoorts. Dat is logisch ook. Maar als het gaat om de opvoeding van het kind tot volwassen mensen die inderdaad in staat zijn om hun eigen leven inhoud te geven en verantwoordelijkheid te dragen, is dat in hoge mate afhankelijk van het voorbeeld wat kinderen krijgen. En kinderen nemen het voorbeeld primair aan hun ouders, tot aan de puberteit is het verhaal officieel. Ja, gemiddeld zo officieel. En daarna ontdekken ze de buitenwereld en vinden voorbeelden in andere mensen. Helaas tegenwoordig in de popidolen, die helemaal niet bestaan, want het zijn alleen maar images, heet zoiets, imago's waar ze achteraan hollen. Maar goed, het is wel hetzelfde beginsel. Ze identificeren zich met andere mensen, kleden zich zoals die andere mensen, meten zich bewegingen aan die ze van die anderen overnemen enzovoort. Dat is wat er gebeurt. En in onze dagen is dat natuurlijk knap uit de hand gelopen met speciale jeugdculturen en alles enzovoort. Ik zal er geen mening over geven verder. Dat hoef ik namelijk niet te doen. Maar ik moet er wel op wijzen op wat voor wijze nou eigenlijk een mens opgroeit en volwassen wordt. En de bedoeling is dat wij aan de ene kant ons laten onderwijzen, zoals elk kind onderwezen moet worden, wij als kinderen gods ook, en dat gebeurt via het woord dat in ons geplant wordt enzovoorts. Het is daarna bepalend voor onze gedachten. Het bepaalt ons referentiekader. Schiet me nog net een mooi woord erbinnen. Het bepaalt ons referentiekader. We kunnen alleen maar nadenken over dingen die we weten. Daarom moet je wat weten, anders dan valt er helemaal niks te bedenken in ons. Makkelijk zat. Dus je moet dingen leren gewoon. Zo zijn ze nou eenmaal, staat vast. En aan de andere kant hebben wij voorbeelden nodig. Mensen met wie wij ons zouden identificeren. Waarom hoor ik dat dan toch laat? Dat gelovigen bij elkaar zouden komen en die moesten elkaar vertellen of laten met wie, welke Bijbelse figuur zij zich het meest verwant voelen. Heb ik dat dan toch laatst gehoord? De wegen. Nou goed, zoiets. Nou goed, voor dat doel dus, voor het doel van onze opvoeding, als kinderen gods tot zonen gods, worden wij onderwezen in de waarheid als zodanig, bij voorkeur zo breed mogelijk. Ik bedoel, zo breed mogelijk, al nagelang onze mogelijkheden dus, om het maar gemakkelijk te houden, zo breed mogelijk. En vervolgens krijgen wij voorbeelden aangereikt. Mooiste voorbeeld daarvan vind ik altijd, dat is natuurlijk het bekendste voorbeeld, dat van Hebreeën hoofdstuk 11. Wij spraken immers over de zaligheid der ziel, weet u nog? Onze zelfzaligheid, de zaligheid van ons eigen, ons ego. Nou, daar spreekt Hebreeën 10 ook over. Wij zouden namelijk, Hebreeën 10, de laatste verse, wij zouden uit het geloof leven, vers 38, wij zijn rechtvaardigen. Want God heeft ons gerechtvaardigd. En de rechtvaardige zou, was de bedoeling, uit het geloof leven. En we zouden ons daaraan niet onttrekken. Uit geloof in en dus trouw aan. En dus onderwerping aan het woord van God. Het woord des levens. En de apostels besluiten hoofdstuk 10 met: wij behoren niet tot degenen die zich onttrekken aan dit leven uit geloof. Ten verderve. Maar wij behoren tot degene die geloven tot behouding onzes zelfs. Dat wil zeggen tot behouding der ziel. Dat is waar het over gaat. Het is precies hetzelfde thema dus als hier in Filippenzen 2. En daarna is de vraag, ja, maar hoe doe je dat dan, leven uit geloof? Nou, leven uit geloof is niet leven volgens de voorschriften. Dat is leven uit de wet. Leven uit geloof wil zeggen dat men zich door het woord Gods laat onderwijzen. U weet wel, heel de schrift is van God ingegeven, is nuttig tot onderwijzing, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dat was, is het 1 Timotheus 3 geloof ik, of was het 2, dat weet ik nooit meer. Vers 16 in elk geval. Timotheus 3 vers 16. Alle schrift is nuttig tot onderwijzing. Dat is één ding. En het andere punt is dan voorbeelden. En die komen hier dan ook. In het volgende hoofdstuk, een heel hoofdstuk lang. Voorbeelden. Voorbeeld van Abel. Van Henoch. Van Noach. Van Abraham. Van Abraham. Van Abraham. Van Sarah. En dan van Isaac, geloof ik. En dan Jacob. En dan Jozef. En dan Mozes. Uitgebreid. Dan Jozua. En dan krijgen we, nou, de tijd zou mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel, de profeten. Zei Paulus dus ook, hè, in vers 32 van Hebreeën 11. Maar het zijn voorbeelden. En er wordt gedemonstreerd wat deze mensen door geloof gedaan hebben in hun leven. Hoe ze uit geloof geleefd hebben enzovoorts. En hoe God hen gebruikt heeft. Voor sommigen had dat verblijdende consequenties tijdens hun leven op aarde. Voor anderen bepaald niet. En zo eindigt het hoofdstuk ook. Want er worden wat afschrikwekkende voorbeelden genoemd, moet ik u zeggen. Maar wat er de consequenties zijn, het gaat erom dat men uit geloof zou leven. En daarna wordt ons niet gegarandeerd dat we een gelukkig leven hebben. Hoewel dat ongetwijfeld zal zijn, dat meen ik. Onder wat voor omstandigheden dan ook. Ja, er is niks wat zoveel geluk, namelijk bevrediging, geeft als het dienen van de Heer. Hè? Dat heb ik wel eens meer gezegd, hoop ik. Hè? Ja, ik denk dat dat echt zo is. Maar men zou beloond worden uiteindelijk door de Heer zelf. Men zou een betere opstanding krijgen, staat er, enzovoorts. Men zou vergelding des loons ontvangen. Het wordt enige malen herhaald in hoofdstuk 11, maar aan het eind van hoofdstuk 10 staat het verscheidene malen zelfs. Dat is waar het om gaat, voorbeelden. En hier in Filippenzen vinden we niet zo'n uitgebreide rij oudtestamentische figuren als voorbeeld voor leven uit geloof. Maar we vinden er enkele, maar dat zijn wel heel belangrijke. De ene is dus de Heer Jezus zelf. Daarna Timotheus. Daarna Epaphras. En daarna inderdaad Paulus zelf. En de middelste twee laat ik maar even liggen. Want de eerste en de laatste zijn natuurlijk bijster interessant. Omdat ze beide model staan voor de gemeente. De Heer Jezus kennen wij immers als ons hoofd. Als voorbeeld. Degene wiens leven wij hebben ontvangen. De ander kennen we als een type en voorbeeld. Van allen die de zaligheid beërven zouden. Want zo zegt Paulus dat ongeveer in 1 Timotheus 1. Meen ik nog. Toch? Zeg ik dat verkeerd? Even voor de zekerheid opzoeken. 1 Timotheus 1. Ja, vers 16. Inderdaad. Waar de apostel zegt. 1 Timotheus 1 vers 16. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied. Opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste der zondaren ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot voorbeeld dergene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Waarmee Paulus dus uitdrukkelijk zegt dat hij het voorbeeld is voor alle gelovigen. In ieder geval vanaf zijn dagen. Dat dus in elk geval in onze bedeling. Ik zou trouwens niet weten waarom het niet net zo goed voorbeeld zou zijn voor gelovigen uit de nog komende twee bedelingen. Nou goed. Voorbeeld dus. En daarna ga ik terug naar Filippenzen 3. Kom ik terecht bij vers 19. Ik hoop in de Heer Jezus. Want de hoop is altijd gesteld op de Heer Jezus. Maar hij hoopt Timotheus haast tot u te zenden. Opdat ik ook wel gemoed mogen zijn als ik uw zaken zal verstaan hebben. Waarbij het idee is dat kennelijk de Filippenzen welgemoed zouden zijn als ze Paulus zijn zaken verstaan. Die begrijp je toch, hè? Want de gedachte is dat de gemeente één geheel is. En dus dat de Filippenzen wellicht bezorgd zouden zijn over de omstandigheden van Paulus. En daarom schrijft hij hen opdat zij welgemoed mogen zijn als ze horen dat het goed met hem gaat. Maar Paulus andersom zegt, ik zend Timotheus. En de bedoeling is dat Timotheus terugkomt met goede berichten uit Filippi, uiteraard. Zodat ze allemaal welgemoed zouden zijn. Daarna zegt hij, ik zend Timotheus, vers 20. Want ik heb niemand die even al zo gemoed is, de welke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Dat wil zeggen, hij zoekt iemand die inderdaad datzelfde gevoelen heeft als Christus. Die dezelfde gezindheid heeft, die dus welgemoed is. Zodat hij betrouwbaar is voor dit werk. En Paulus zegt, ik heb niemand anders. Maar ik moet wel een hebben die oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Want de gedachte blijft dat, laat ik maar gewoon zeggen, voorgangers, opzieners of hoe ze maar heten, nou eenmaal niet heerschappij hebben over de kudde, niet de baas zijn, maar integendeel, zij zouden de kudde dienen met een volvaardig gemoed, zei Petrus. Nou, voor dat gemoed gaat het hier ook. Diezelfde gezindheid. Ik heb niemand die even al zo gemoed is, die dezelfde de goede gezindheid heeft om oprechtelijk, zonder bijbedoelingen betekent dat gewoonlijk, met één lijn, zonder afwijkingen en krom en verdraaid te zijn, die oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. Dat wil zeggen, uw belangen zal behartigen. U zal dienen, dus. En hij verklaart het ook meteen in vers 21. Hij zegt, want zij zoeken allen het hunne. En niet hetgeen van Christus Jezus is. Waaruit volgt dat men dus in die dagen dit opzienersambt, want zo wordt het in onze Statenvertaling genoemd in 1 Timotheus 3, dat men dit opzienersambt beschouwde als een beroep. Iets, een ambt waardoor men aan de kost kon komen, zal ik maar zeggen. En gelooft u mij, dat is de nette variant. Nou ja, wat de apostel zegt, dat is gewoon dat ze dat ambt uitoefenen om er zelf beter van te worden. En niet ten behoeve van de gemeente of de kudde, maar ten opkosten van. En opkosten, dat kan nog net, maar eigenlijk is het ten koste. Strikt genomen is dat hetzelfde. Maar, nou goed. Kijk, de Heer zelf, net als Paulus hier, de Heer zelf zat eenmaal ook met hetzelfde probleem in oudtestamentische tijd, waar hij de leidslieden van Israël beschouwde als herders, dus van de kudde. En de Heer zei, ja, het is me wat met die herders. In plaats van dat ze de kudde weiden, weiden zij zichzelf. Toch?
Eet ik de kudde op.
En vervolgens eten ze de kudde op. Precies, ja. Ja, iemand zou hen vereten, enzovoorts. Hè. Komt ook in het Nieuwe Testament voor, Tweede Korinthebrief, enzovoorts. Nee, in de Tweede Korinthebrief verwijt de apostel de Korintiërs zelfs dat ze dat nog leuk vinden ook. Dat ze misbruikt worden door hun eigen voorgangers. Dat ze voorgangers kiezen die hen in het gezicht slaan, die hen uitpersen, opeten en... staat er allemaal. Een soort masochistische gemeente. Nee, ik bedoel de psychologische term gewoon. Dat is wat het is. Dan hebben ze tenminste een sterke voorganger. Nou goed. Maar het is een afwijking als u het mij vraagt. Maar nou ja, goed, dit is het gevaar. Wat de apostel Paulus dan noemt. Petrus noemt dat trouwens ook als hij zijn mede-oudsten toespreekt in 1 Petrus 5. Maar Paulus zegt het hier heel simpel. Hij zegt, zij zoeken alle het hunne. Ze zijn op hun eigen belang uit, terwijl hun werk en verantwoordelijkheid juist is dat zij het belang van de gemeente zouden dienen. En Paulus beschrijft zich dus ook inderdaad als dienaar van Christus enerzijds. Eigenlijk heet het dan die dienaar dienstknecht. Dienstknecht van Christus, namelijk slaaf. Maar de dienst als zodanig is de dienst van een dienaar. Dat is niet een slaaf trouwens, een dienaar. Een dienaar, term heeft betrekking op het werk wat hij doet. En Paulus zegt dan, ik ben een dienaar van de gemeente. Niet een dienstknecht, maar een dien... Want dat is hij niet. Hij is geen slaaf van de gemeente. Hij is dienaar van de gemeente. Hij dient de gemeente, maar hij doet het in dienst van degene die hem gesteld heeft. Dat is de terminologie. Ik heb het even nagekeken, want Filippenzen 1 opent met Paulus en Timotheus dienstknechten. Slaven namelijk. Eigendom van Jezus Christus. En de andere kant op heb ik een paar bladzijden omgeslagen. Kom ik in Colossense 1, vers 25. Waar hij spreekt over het lichaam van Christus. Het welk is de gemeente, vers 24. En dan vers 25. Welker dienaar, niet dienstknecht. Welker dienaar ik geworden ben. Dat wil zeggen, hij verricht een dienstwerk ten behoeve van de gemeente. Maar hij doet dat in de dienst van God. Want dat is het verhaal. De opziener, want zo blijf ik hem voor het gemak maar noemen. Omdat hij in de Bijbel zo heet. Staat in dienst van God of in dienst van de Heer. In dienst van de opperste herder. Dat kan ook. Zoals beschrijft Petrus dat. Maar het werk is dienend aan de gemeente. En dat is het probleem. Want de positie die ze innemen maakt het heel makkelijk om misbruik te maken van de omstandigheden waarbij zij niet het belang van de gemeente, maar hun eigen belang nastreven. Dat is wat het is. En dat is het gevaar wat er natuurlijk altijd aan vast zit. Ik denk dat dat een van de problemen trouwens is in het onderwijs. Maar ik weet niet of ik het zeggen mag. In het onderwijs, leraren, wie dienen zij? De leerlingen of zichzelf? Niet dat ik kritiek heb, maar het gaat heel gemakkelijk verkeerd om. Toch? Om van de hulpverleners in het algemeen bedoelde de wegen maar even te zwijgen. De opvatting is tamelijk wijdverbreid dat de hulpverleners in de eerste plaats zichzelf helpen. Dat is het risico namelijk. Dat kan heel gemakkelijk ook. En zij zouden zich dan bewust moeten zijn om er vervolgens voor te waken dat het niet gebeurt. Nou goed. Maar Paulus' probleem hier is dus inderdaad dat hij zegt, ik heb niemand die ik kan sturen. Ik heb alleen Timotheus. Maar ja, die kan nog even niet weg, want die is nog bezig. En ik kan wel een ander sturen, maar die mensen zijn allemaal op hun eigen belang uit. En dat werkt dus niet. Zij zoeken alle het hunne en niet hetgeen van Christus Jezus is. Zij zouden namelijk niet heerschappij hebben over de kudde, 1 Petrus 5. Maar zij zouden geen heerschappij hebben over het erfdeel des Heren. Dat is bijna precies wat hier staat. Ze zouden geen heerschappij hebben over het erfdeel des Heren, maar ze zouden voorbeelden, daar gaat hij weer, voorbeelden voor de kudde zijn. En dus hoe dan ook, Timotheus is ook voor ons een voorbeeld en hierna volgt Epaphras ook, Epaphroditus. Daarna staat er over Timotheus in vers 22, en gij weet zijn beproeving dat hij als een kind zijn vader met mij gediend heeft in het evangelie. Dat kind is Timotheus, de vader is Paulus, hè, zoals u weet. Dat hij met mij gediend heeft in het evangelie. En het wordt een beproeving genoemd. Een beproeving van zijn geloof namelijk. Betekent dat het niet makkelijk geweest is voor hem om in dit werk te staan. Om Paulus te dienen. Maar Paulus zegt, hij heeft die beproeving kennelijk doorstaan. Hij is betrouwbaar. Hij zoekt inderdaad hetgeen van Christus Jezus is. En niet het zijne. Waarna hij zegt, ik hoop dan wel deze van stonde aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben. Want Paulus heeft hem, ik weet niet waarvoor, maar heeft hem eerst zelf nog nodig. En waarschijnlijk omdat inderdaad verder geen betrouwbare figuren in het gezelschap van Paulus zijn. Na Paulus zijn geoordeeld dus kennelijk. Zo is dat. En daarna zegt hij, doch ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf haast tot u komen zal, want dat wilde hij natuurlijk, zoals bekend, het liefst. Ik vind de prachtige uitspraak, ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf haast tot u komen zal. De man schreef vanuit de gevangenis en hij was er kennelijk van overtuigd dat hij binnen afzienbare tijd toch uit de gevangenis zou worden vrijgelaten. Dat geloof ik inderdaad dat gebeurd is, maar daar hebben we het wellicht nog over naar aanleiding van het laatste deel van deze brief. Wij moeten het eerst hierbij laten, overigens, want het is weer de hoogste tijd. En we zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen en mogen onderwezen worden in de rechtvaardigheid. Wij danken u dat we als uw kinderen ons zelf bij u mogen brengen, als het ware onszelf aan u mogen offeren, opdat wij in de eerste plaats door u zouden onderwezen worden en vervolgens opdat wij daardoor veranderd zouden worden in ons denken, opdat we uw goed en welbehagelijk en volmaakte wil zouden proeven, dat we ook in de praktijk van onze levenswandel u zouden dienen naar eer en geweten. Wij danken u, Vader, dat u ons getrokken hebt uit een duistere wereld en verlost hebt uit een krom en verdraaid geslacht. En dat u ons reinigt en heiligt opdat wij u als de levende God zouden dienen. Wij danken u voor het geweldige voorrecht dat we zoals wij zijn tot u mogen komen. En dat u het probleem, het zondeprobleem, voor ons hebt opgelost. En dat u ons, die eertijds onnuttig waren, nuttig gemaakt hebt en bekwaam gemaakt hebt om u te dienen. Wij danken u dan ook dat we vanavond hier mochten zijn en ons mochten bezighouden met deze fundamentele zaken voor ons eigen persoonlijke leven. We danken u dat u ons beloofd hebt dat waar wij u dienen en ons onderwerpen aan u en uw woord, dat u ons daarvoor ook zult belonen in de toekomst, opdat wij niet alleen als uw kinderen, maar ook als uw zonen zouden delen in de heerlijkheid van Christus. We danken u dan dat we daarna mogen uitzien, naar de dag van Jezus Christus, waarop uw werk, wat u aan ons verricht hebt, inderdaad openbaar zal worden. En waarin dan ook deze heerlijkheid die beloofd was openbaar zal worden. We danken u dat u ons het uitzicht gegeven hebt, dat we over alle omstandigheden heen onze hoop mogen richten op u en op uw belofte. En dat we in afwachting daarvan mogen en kunnen leven in gemeenschap met u en in uw dienst onder het nieuwe verband. We vragen u dan, Vader, geeft u ons die wijsheid die we daartoe nodig hebben. Geeft u ons die rijkdom aan genade die u beloofd hebt. Wees u met ons, met de kracht van uw geest, opdat we inderdaad in uw kracht God behagelijk zouden wandelen. Amen.